Had je gewild dat jouw moeder voor jou was gebleven?
Nee. En dat klinkt heel hard, denk ik. Maar een leven met mijn moeder was veel moeilijker dan een leven zonder mijn moeder.
Welkom bij Even aan mijn moeder vragen, de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven. De relatie met je moeder. In deze aflevering luister je naar het verhaal van Genevieve. Genevieve verloor haar moeder op 15-jarige leeftijd aan de gevolgen van zelfmoord. In deze aflevering kijkt zij terug op het leven met haar moeder. Ze deelt hoe het was om op te groeien met een depressieve ouder, hoe de dood van haar moeder haar beroepskeuze heeft bepaald en hoe ze, met behulp van haar man, het vertrouwen in de mensen om haar heen terugvond. We willen vooraf waarschuwen dat deze aflevering wellicht triggerend kan zijn voor mensen die op dit moment kampen met depressieve en of suïcidale gedachten. We raden je aan om de aflevering samen met iemand anders te luisteren. Je kunt hulp zoeken voor suïcidale gedachten op www.113.nl of je kunt bellen naar 113. Voor onze Belgische luisteraars is dit www.zelfmoord1813.be of een telefoontje naar 1813.
Zou jij jezelf en je moeder aan ons kunnen voorstellen?
Ik ben Genevieve, ik ben inmiddels 30 jaar. ik heb 3 kinderen, een jongen van 10, een jongetje van 5 en een meisje van bijna 3. Ik ben getrouwd met Richard. Mijn moeder heet Rosina. Ze is inmiddels 15 jaar geleden overleden. Mijn moeder was een hele... Ja, ze stond altijd heel erg klaar voor anderen, zeg maar. Maar was ook heel veel met zichzelf bezig. Ze was heel depressief. En als kind zijnde dan zie je dat niet altijd direct, zeg maar. Misschien ook omdat je het niet wil zien, maar ook misschien omdat je... Ja, ik heb geen vergelijkingsmateriaal, dus dan trek je die vergelijking niet, zeg maar. Ja, en als ze zeg maar gewoon... Als ze goed was, om het zo maar te zeggen, dan kon ze alles. Dan was ze heel lief en dan hielp ze iedereen, stond ze voor iedereen klaar, was heel zorgzaam. Maar als het slecht ging, dan ja, was het ook gewoon, lullig gezegd, één bak ellende. Dan sliep ze veel, dan was ons huis een rotzooi, dan was ze geen fijne moeder.
Kun je herinneren hoe oud je was toen je bedacht, het is anders dan bij andere kinderen, of heb je daar geen beeld bij gekregen?
Ik denk dat dat al best wel vroeg teruggaat, zeg maar. Ik weet dat ik op een gegeven moment in de kleuterklas zit. En toen ging ik wel eens tussen de middag eten bij een vriendinnetje. En daar was het anders. Daar was... die moeder was aanwezig. Niet alleen letterlijk aanwezig, maar ook gewoon aanwezig met aandacht. Het was daar fijn, het was daar opgeruimd. Het was daar schoon. En als kind dan denk je wel van... dit is anders dan bij ons thuis. En ergens diep van binnen weet je ook wel van... Oké, maar dit ga ik niet zeggen. Want schijnbaar hoort dit niet zo of zo. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... Oké, dit klopt niet. Of dit is anders. Naarmate werd ik ouder. En toen kwam ik natuurlijk vaker bij vriendinnetjes thuis. En dan ga je bij anderen spelen. En ja, toen viel het me ook op. Ik speelde altijd bij anderen, maar er speelde nooit iemand bij ons.
Hield je dat zelf af of was dat gewoon zo?
Dat kon niet. Mijn moeder, ze was vaker slecht omdat ze echt... ze voelde zich vaker slecht omdat ze zich goed voelde. En dat waren lange periodes en dan deed ze niks in huis. Dan was het een rotzooi, dan was het gewoon niet schoon, zeg maar. Het was geen goede omgeving voor een jong kind. Dus zij hield dat ook wel af. Als ik vroeg of ik kon spelen, dan zei ze altijd... Ja, dat kan wel, maar alleen daar. Toen ik wat ouder werd, zeg maar, toen ik meer... richting 12, 13 ging dan, als het dan goed was, zeg maar, dan gingen we samen ergens naar de stad. En dan gingen we samen ergens iets eten en dan gingen we winkelen. En dan konden we ook soms wel echt heel veel lol hebben, zeg maar, samen. Maar dat zijn heel weinig herinneringen.
Ja. Waarin lijk je op je moeder?
Uiterlijk. Tijd terug... Toen mijn dochter net 6 maanden was of zo, toen had ik een babyfoto van haar, van mij en van mijn moeder. Dat gewoon het enige verschil tussen onze babyfoto's was de tijd, zeg maar, en de kleding. Maar de uiterlijke kenmerken, dat was gewoon één op één, zeg maar, van ons alle drie. Dus daarin lijk ik op haar. Ik denk ook in het zorgen voor anderen. Het aandacht hebben voor anderen en het... Ja, dat zorgzame stuk, dat heb ik denk ik wel van haar.
Wat doet dat met jou?
Enerzijds vind ik dat een mooie eigenschap. Ik denk dat het goed is om voor een ander te zorgen. Anderzijds probeer ik er wel nu, en dat is echt iets van de laatste jaren, ervoor te waken dat het mij niet opvreet. Dat ik zelf ook voor mezelf mag zorgen. En dat als ik voor mezelf zorg, dat ik dan al ook voor een ander zorg indirect.
Dat is een hele mooie, hè?
Ja.
Dus voor jou het licht altijd aan?
Voor mij is het licht 90% van de tijd aan. Ik denk dat ik een stuk optimistischer ben. Ik denk dat ik... En ik hoop vooral dat ik een leukere moeder ben voor mijn kinderen dan dat zij voor mij is geweest. Dat ik hun iets kan geven wat ik zelf niet heb gehad. En dat is vooral die aandacht en die liefde. En het feit dat ze altijd een plek hebben om thuis te komen. En het feit dat ik wel probeer voor mezelf te zorgen. Omdat ik echt van mening ben dat ik dat nodig heb.
Ja, mooi. Hoe oud waren jij en jouw moeder toen jouw moeder overleed?
Ik was 15, echt net 5 dagen 15. En mijn moeder die 42 was ze. Ja. Mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd en op het moment zeg maar, dat zij dat deed, was dat voor mij heel onverwachts. Toen ik wat ouder werd, toen zag ik signalen. Toen dacht ik van, ja, dit heeft zij langer gepland, zeg maar. Een paar weken van tevoren liet ze me een liedje horen van een of andere zangeres. En toen zei ze, ja, ken je die? Ik zeg, nee, want het was iets van vroeger. Dus ja, die zangeres heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en als 15-jarige denk je, ja, oké. Boeiend, letterlijk dat heb ik ook gezegd, dat ik zei, ja, en dan denk je daar niet verder over na, dan heb je geen idee dat dit een dieper onderliggende betekenis kan zijn. Net voor haar dood ging ze alles opruimen, het hele huis was echt spik en span. Ik had daar niet het idee bij van, oh, zij is dingen bewust aan het opruimen, of daar heeft dat heeft een ander doel, zeg maar. Een paar, ik denk anderhalf week voor haar dood, of een week voor haar dood, toen zei ze... Vertelde ze aan mij dat ze terminaal was, dat ze ziek was, dat ze kanker had. En dat hebben ze ook op school besproken, zeg maar. En achteraf bleek dat niet zo te zijn. En echt een paar dagen daarna heeft ze zelfmoord gepleegd.
Vertelde dat ze kanker had, wat niet waar was. Dat is natuurlijk een makkelijker gesprek om te voeren, ook al is dat ook pijnlijk, dan dat je moeder zelfmoord pleegt, hè?
Ja, dat is een heel ander gesprek. Want dan, ik denk als je weet dat iemand komt te overlijden of mogelijk komt te overlijden, dan heb je een soort perspectief volgens mij, voor mijn gevoel. Dan weet je van, oké, ik wil misschien dit nog vragen of hoe zal dit ook alweer? Of je kan misschien nog dingen zeggen die je graag zou willen zeggen. Dat heb ik nooit kunnen doen, want ze vertelde het op maandag en op vrijdag heeft ze zelfmoord gepleegd. Dus... Ik zat nog in die eerste soort van initiële schok die je denk ik hebt als mensen zoiets vertellen. En toen ergens diep in mij voelde het niet goed. En ik weet niet waarom, het was gewoon een heel sterk gevoel dat ik dacht van het voelt niet oké. Toen heb ik dat met mijn, want mijn oma is voor mij gaan zorgen samen met mijn oom en zijn vrouw. En ik heb dat met hun besproken. Hun wilden mij daarin ondersteunen om het zelf uit te zoeken, zeg maar. Omdat ze dat gevoel wel steunen. En uiteindelijk heb ik dus een gesprek met onze huisarts gehad. En voorgelegd van wat zij had verteld. En hij wist natuurlijk ook wat er met mijn moeder was gebeurd. En hij zei van, ja, ik heb natuurlijk een beroepsgeheim, dus ik kan hier niet veel over delen. Hij zegt, maar het verhaal wat jij vertelt is niet bij ons bekend. Degene die jou... op de wereld heeft gezet, die jou het meest, waar jij het meeste vertrouwen in hoort te hebben, die ligt je voor. En het is niet zomaar een leugen.
Het is een levensleugen.
Het is een levensleugen. Het is echt een heel pijnlijk leugen. En het is een leugen die onoverkomelijk is, want ik kan er nooit meer met haar over praten. Ik kan nooit meer zeggen, waarom heb je dit nou gedaan? Of waarom heb je dat gezegd? Waarom heb je niet gewoon gezegd hoe het voor jou voelde? Of wat er echt aan de hand was? Het schaadt je basisvertrouwen dat je hoort te hebben in mensen. Als een ouder tegen je liegt, dat zorgt er gewoon voor dat je vertrouwen voor de rest van de mensheid ook beschadigd is. Want als je moeder al tegen je liegt, hoe kan ik dan mijn beste vriendin vertrouwen? Of de buurvrouw of mijn man, bij wijze van spreken.
En zoals je het nu tegen mij vertelt, hoor ik dat die leugen, ja, als mensen liegen, dat jouw rouwproces beïnvloed is door een weerwar, zou kunnen zijn door een weerwar van emoties.
Die fases van rouw die je hoort te hebben, zoals we dat zo mooi zeggen, die doorlopen elkaar steeds weer opnieuw. Op elk moment in je leven, dan ga je weer opnieuw, zeg maar, door die fases heen. En ik denk oprecht dat zo'n leugen het beïnvloedt, omdat je altijd in je achterhoofd houdt, oké, maar zij heeft dat tegen mij verteld en dit is niet waar. En net zoals ik zeg, het schaadt echt je basisvertrouwen, zeg maar, in andere mensen. En daardoor, ja, verlengt het ook, omdat je telkens weer op een ander punt komt dat je... Er komen natuurlijk mensen komen in en uit je leven. Dat is een organisch proces, denk ik. Ja. En telkens kom je op een nieuw punt omdat je denkt van, oh, maar dit is een nieuwe persoon. En dan ga je aftasten en denken van, oké, maar is deze persoon te vertrouwen? En dan komt er telkens weer een stukje van dat rouwproces eigenlijk naar boven, omdat je denkt van, oké, ik dacht dat ik hier overeen was, of dat het afgesloten grotendeels. Maar ergens diep in je is er altijd dat stemmetje dat zegt, ja, maar je moeder zei ook.
Misschien maakt het jou wel de meest betrouwbare mens en moeder die je ooit op de aarde zou kunnen vinden, want je gunt een ander niet wat jou is overkomen. Heb je het om kunnen keren, mag ik dat vragen?
Grotendeels wel, maar het heeft me... Ik ben nu, ja, de helft van mijn leven letterlijk verder, zeg maar. Ja. En ik heb er echt die helft voor nodig gehad, zonder mijn moeder, om dat te kunnen omkeren, zeg maar. Om een soort basisvertrouwen terug te kunnen vinden in mensen aan zich. Om te kunnen zien dat wat zij heeft gezegd, dat het inderdaad ook een leugentje om bestwil is geweest. En dat ik daar niks aan kan veranderen.
Kun je je zoveel jaar verder en zelf moeder zijnd iets voorstellen dat zij jou daarmee willen beschermen?
Ik kan me wel voorstellen dat zij dat heeft gezegd, omdat zij misschien had verwacht dat het voor mij de acceptatie makkelijker zou kunnen maken. En ik denk dat het in haar hoofd, maar dit vul ik natuurlijk in, zo is gegaan als... Oké, ik vertel dat ik ziek ben, dat ik terminaal ben. Dus weet je, dan weet ze toch al een soort van dat ik dood zou gaan. Dus als ik dan zelfmoord pleeg, dan is het makkelijker te behappen of te verteren voor haar. En ik geloof ook oprecht dat... Kijk, ze heeft zelfmoord gepleegd. En iemand die volledig in zijn volle verstand is, die zich volledig goed voelt, zou er niet eens over denken om dat op deze manier te doen. Ik geloof ook echt dat zij in een hele andere geest, mindset, zeg maar, was... om dit te kunnen doen en om dit te kunnen vertellen, zeg maar, aan mij.
Had je gewild dat jouw moeder voor jou was gebleven?
Nee. En dat klinkt heel hard, denk ik. Maar een leven met mijn moeder was veel moeilijker dan een leven zonder mijn moeder. En altijd als ik dat uitspreek, kijken mensen mij super verbaasd aan. Maar ik denk oprecht, als mijn moeder nog had geleefd, dan had ik niet het fijne leven en het goede leven gehad wat ik nu had. Stel dat zij zelfmoord had gepleegd en het was niet in één keer gelukt, maar pas de tweede of de derde keer. Dan denk ik dat je toch altijd in je achterhoofd houdt van, wat als ik nu wegga en het lukt wel? Dat neem je altijd mee, denk ik. En dat kan je niet afsluiten en dan blijf je altijd... Je kan nooit jezelf gaan worden, want je hebt altijd de zorg om een ander.
Heb je op dit moment in je leven vrede met het overlijden van jouw moeder?
Ja, ik merk wel nu ik ouder ben dat ik er wel vrede mee heb. Ook omdat ik gewoon voel dat dit... Ja, weet je, dit leven is gewoon oké, zo. Het is goed, het is fijn. Ik heb een fijne man, ik heb een fijne baan, ik heb fijne kinderen. Ik heb lieve mensen om me heen. En ik denk ook oprecht dat ik dat niet in deze vorm wellicht had gehad op het moment dat zij er wel was. Ja, wat betreft de zelfmoord, ik heb daar vrede mee omdat het haar keus was. Ze heeft een hele drastische manier van zelfmoord gekozen. Ze is onder de trein gesprongen. Dat heeft gemaakt dat ik haar in ieder geval niet heb kunnen zien omdat ze niet toonbaar was. Die manier heeft me wel altijd heel erg... Ik weet niet of ik daar ooit vrede mee zou kunnen hebben. Ze hebben echt van alles geprobeerd, zeg maar, om er eventueel toonbaar te maken voor mij. Maar dat was gewoon niet mogelijk. Het enige wat mogelijk was, was dat ik haar hand zou kunnen vasthouden. Maar dat zou dan heel sponsig aanvoelen, zei ze, omdat al haar botten gebroken waren door de klap met de trein. Ja, en als 15-jarige en nu nog steeds zou ik daar geen behoefte aan hebben, omdat ik denk dat dat niet...
Niks toevoegt.
Nee, niks toevoegt. In een normaal rouwproces zie je iemand, kun je daar langs zitten en dan kun je diegene nog vasthouden of iets dergelijks. Ik vond het als 15-jarige wel altijd moeilijk, omdat ik haar nooit heb gezien. Dat ik altijd misschien dacht, maar wat als het nou gewoon niet mijn moeder was, als het iemand anders was. Dan probeer je jezelf dat toch ergens een soort van aan te praten, omdat je dat graag wil geloven. Met de tijd weet je gewoon natuurlijk, ze gaat nooit meer terugkomen.
Ben je boos geweest op hulpverlening die je moeder niet gesignaleerd heeft als zijnde?
Ja, ze zat totaal niet in de hulpverlening.
Okay.
Daar ontglipte ze overal eigenlijk alles door. Ik ben wel boos in dat opzicht dat ik denk van, er waren al bij mij van jongs af aan natuurlijk best wel veel signalen, zeg maar. Ik had zo graag gewild dat er een juf was geweest of een familielid die had gezegd van, oké, maar dit kan echt niet meer, zij moet daar weg. En dat zijn hele heftige dingen om een kind van een moeder te scheiden, maar ik denk wel dat het op den duur schade berokkent. Ja. Dus dat had ik graag gewild. Maar ja, dat is niet hoe het is gegaan of hoe het is.
Was er iemand in die tijd dat jouw moeder net overleden was, die wel een stap naar voren heeft gedaan en jou ruimte heeft gegeven voor al jouw emoties?
Ja, er waren wel meerdere personen, maar ik vond dat als 15-jarige ook behoorlijk lastig. Ik ben altijd veel bij mijn oma geweest. Achteraf denk ik ook omdat mijn moeder natuurlijk zichzelf niet goed voelde. Dus ik had een hele goede band bij mijn oma, of met mijn oma, en ik ging daar ook wonen. En mijn oma die gaf alle ruimte voor mijn emoties, maar had daar denk ik zelf ook heel moeilijk mee. Wat begrijpelijk is, want ze verliest een kind. Dat voelde ik aan en dat vond ik heel lastig om haar dan ook nog met mijn dingen te belasten. Mijn oma en mijn tante hebben me heel erg gesteund in alles. Mijn oom is de broer van mijn moeder en zijn vrouw dan. Ze hebben me ook heel veel ruimte daarin gegeven om mijn eigen emoties kwijt te kunnen. Maar ook dat vond ik lastig. Ik zat gewoon letterlijk, denk ik, op slot op dat moment.
Ja, je bent bevroren in wat er is gebeurd wellicht.
Ja.
Voelde dat zo?
Ja, het voelde gewoon alsof ik gewoon vast zat, zeg maar. Alsof ik... in een soort niemandsland was of zo. En daar gewoon nooit meer uit zou komen.
Wat heeft jou geholpen om daar wel uit te komen? Want je ziet er nu uit alsof je eruit bent gekomen.
Ja, absoluut. Gelukkig wel. Ik heb nogal wat hulpverlening, zeg maar, versleten daarin. Maar niks voelde altijd passend. Omdat heel veel hulpverleners geen ervaring hebben met zelfmoord. Dus dat maakt het super lastig om... Ja, om je verhaal bij iemand kwijt te kunnen. Want iedereen zegt, ja, ik begrijp hoe je voelt. Maar je begrijpt niet hoe ik me voel. Dat kan je nooit begrijpen. Ik snap dat je aandacht hebt voor mijn gevoel. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Daar voelde ik me... Dat voelde voor mij altijd als een soort toneelstukje of zo. Dat ik dacht van, dit is niet oprecht voor mij.
Wat had jou wel kunnen helpen?
Wat mij echt had kunnen helpen was gewoon... lotgenoten ontmoeten, denk ik. Kinderen die hetzelfde hadden meegemaakt. Want tenslotte was ik eigenlijk nog maar een kind. Die begrepen van hoe het is om als er iemand zo plotseling uit je leven wordt weggerukt. En dat ook nog zelf beslist eigenlijk. Ik heb een tijdje wel contact gehad met lotgenoten. Ik heb ook meegewerkt aan een boek over zelfdoding. Later heb ik heel veel craniosacraaltherapie gehad. Omdat ik voelde dat ik... Ja, ik kon altijd heel goed over mijn gevoelens praten. Ik kon daar heel weinig emotie bij tonen. Die emoties die ik er nu bij beleef is echt iets van de laatste jaren. Mede door de craniosacraaltherapie. Omdat zij juist het lichaam en de gevoelens als één geheel zien. En een psycholoog die zit op je cognitie, die vraagt, ja, hoe voel jij je? Ja, ik kan heel goed vertellen hoe ik me voel. Maar daadwerkelijk voelen, dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat heeft me heel veel geholpen. Dat heeft me heel veel gebracht.
Als er een rouwetikette zou zijn, wat mag er dan volgens jou niet ontbreken?
Ik vind dat heel lastig. Ik denk gewoon echt dat er zo weinig is, zeg maar, rondom suïcidaliteit of zelfmoord. En het is echt iets wat door heel veel mensen niet durft te worden aangeraakt. Mm. Omdat heel veel mensen denken van, oh ja, weet je, dood is één ding. Dat is al natuurlijk een ding in onze cultuur tegenwoordig. Hè? Want oh, iemand gaat dood. Ja, weet je, we gaan allemaal een keer. Yeah. Dat zijn twee feiten. Je wordt geboren, je gaat dood. Punt.
Dat staat vast.
Dat staat vast, dat weet je. Dat is één ding wat zeker is. Maar dat is al, dood en rouw is al een beetje zo'n vaag begrip voor de mens tegenwoordig. Dat ze denken van, oh, daar blijf ik een beetje bij weg. Maar om dan mee te maken dat iemand suïcidaal is, dat is voor mensen echt vaak een stap, gewoon next level. Mensen vragen een week dat het is gebeurd, vragen ze, hoe is het met je? De tweede week vragen ze dat ook nog wel. De derde week wordt het al minder. En de vierde week dan hoor je er overeen te zijn. Terwijl vooral met rouw en vooral met zulke ingrijpende gebeurtenissen, ik weet niet of je daar na 4 weken echt overeen kan zijn. Ik weet niet of je daar naar 15 jaar overeen kan zijn. Het had mij heel erg geholpen als mensen zelfs na die tijd of zelfs na lange periode nog durfden te vragen van, goh, hoe is het met je? Of denk je nog wel eens aan je moeder? En ik snap ook dat het bij veel mensen die durf ontbreekt, omdat ze denken van, laat ik daar maar vanaf blijven, want dat is heel pijnlijk. Dus daar blijf ik liever bij weg. En straks, oh, straks gaat ze huilen of zo, of gebeurt er iets. Dus mensen vragen dat niet. Daar ligt echt een taboe op. Dus dat had mij heel erg kunnen helpen. Als mensen dat gewoon hadden gedaan. Als ze gewoon hadden gezegd, weet je, tjeu, hoe gaat het met je? Denk je nog eens aan je moeder? Of weet je, mis je haar nu je gaat trouwen of wat dan ook?
Kijk je als volwassene anders naar de keuze die jouw moeder maakte dan toen je nog kind was?
Ja, ik kijk daar wel anders naar. Ik had als kind echt het idealistische beeld dat ik dacht, oh, hier hadden we nog uit kunnen komen. Of hier, had ik maar geweten dat dit het was, had ik het misschien kunnen voorkomen. Ik had wel gelijk al dat gevoel inderdaad dat ik dacht van, ja, maar weet je wat, als het de eerste keer niet lukt, dan misschien de tweede, de derde of zoveelste keer wel. Maar keek daar toen wel anders naar. En nu denk ik, ja, nu heb ik er vrede mee, zeg maar. Ik heb heel lang geen vrede daarin kunnen vinden. Nu een half leven verder heb ik daar vrede mee. Omdat ik denk van, het heeft me ook heel veel goede dingen gebracht. En er zijn ook heel veel dingen wel gewoon, die hebben zich mooi ontvouwd, zeg maar, in mijn leven. En daar heb ik misschien iets anders voor moeten vechten. Of anders voor, op een andere manier, zeg maar, meer inzet hebben moeten tonen. Maar het is me wel gelukt.
Kun je daar het beste voorbeeld voor geven?
Het beste voorbeeld is mijn eigen kinderen. En mijn man. Ik denk oprecht, als ik geen man had gehad die zo liefdevol zo en zoveel aandacht voor mij heeft gehad als persoon, dan had ik dat laatste stukje van het rouwproces niet kunnen belopen. Want op een gegeven moment merk je dat je ergens stagneert in dat rouwproces en dat je gewoon niet verder komt. Ja, in het begin, toen ik hem leerde kennen, was hij al gelijk helemaal vol van mij, zeg maar. Hij zag dat helemaal zitten. Ik wist het niet zo goed. Dat is wellicht ook omdat ik, ja, dat basisvertrouwen er gewoon niet überhaupt was. Maar hij bleef me telkens keer op keer bewijzen dat hij er wel was voor mij. Dat hij niet weg zou gaan en dat hij er ook voor mijn oudste was. Dat hij hem beschouwde als zijn eigen kind. Dat maakte voor hem niks uit. Doordat hij zoveel heeft geïnvesteerd in onze relatie en in onze oudste zoon, heb ik veel kunnen investeren om het laatste stukje van mijn rouwproces te kunnen doorlopen. In ieder geval tot zover dat ik nu een stabiele en evenwichtige volwassene kan zijn. En ook moeder en partner, denk ik.
Is de rouw ooit af voor jou?
Nee, ik denk dat je dat telkens doorloopt. Ik merkte het toen ik mijn diploma kreeg. Toen was ik daar als 16-jarige. En dan zit je daar met je oom en je oma. Wat super fijn was en wat fijn was dat zij erbij waren. Hartstikke fijn. Maar je ziet anderen met hun ouders daar zitten. En dan denk je, ja, dat had ik ook wel graag gewild. En dan krijg je kinderen. En dan denk je van, dan ben je zwanger. Dan denk je van, goh, hoe zou dat zijn geweest, zeg maar. Hoe mijn moeder zwanger was van mij. Hoe was dat eigenlijk? Of hoe zou haar bevalling zijn gegaan? Ja, weet je, als je 's nachts hartstikke vermoeid bent en je hebt een huilend kind, dan had je graag gewild dat er misschien een moeder was geweest die had kunnen zeggen, nou weet je wat, ga maar even slapen, ik zorg wel. En dat is er gewoon niet.
Nee.
En als je gaat trouwen, dan zijn daar mijn schoonouders voor mijn man. En voor mij zitten mijn vader en dat was oké. Okay, maar er is geen moeder. Er is geen moeder die je meegaat om een trouwjurk uit te zoeken. Of die tegen je zegt van, goh, wat zie je er mooi uit. En dat is er niet. Ze ontbreekt op alles, op alle foto's.
Ja.
Het ergste vond ik denk ik dat ze er niet bij was toen mijn dochter werd geboren. Dat heeft zoveel impact denk ik gehad om zelf een dochter te krijgen. Dat ja, nog ook weer veel heeft aangewakkerd zeg maar, in het rouwproces. Omdat je dan meer geconfronteerd wordt denk ik met je diepste angsten. Dat je bang bent dat je net zoals haar dingen gaat doen. Of dat je bang bent dat je net zoals haar zult zijn. Of je kinderen misschien leven zult geven als die je zelf hebt gehad. En wat je echt absoluut wil voorkomen, denk ik. Maar het heeft me ook wel gebracht dat ik de andere kant kan zien. Dat ik ook kan zien dat ik haar niet ben. Dat ik mezelf ben. En dat ik een hele andere situatie voor mezelf heb gecreëerd dan waarin zij zat. Ik heb wel altijd bewust ervoor gekozen dat ik dacht van, weet je, het is belangrijk dat mijn kinderen vriendjes over de vloer mogen hebben. Het is belangrijk dat we dingen als gezin samen doen. Omdat ik dacht van, dit zijn de dingen die ze later gaan onthouden. Het feit dat we samen elke ochtend ontbijten. Misschien vinden ze het niet altijd leuk, maar ze onthouden het wel later. Dat die gezamenlijke momenten echt kernwaarden waren die wij samen uitdragen. Ja.
Hoe geef jij nu jouw overleden moeder een plek in jouw leven?
Ik vind het heel lastig. Ik ben echt al jaren zoekende naar een manier. Hoe kan ik dit ooit aan mijn kinderen vertellen? Mijn oudste die weet dat mijn moeder overleden is. En weet dat we naar mijn vader gaan. Want het is een opa. Maar hij vraagt er nooit naar. Wellicht ook omdat hij voelt dat daar iets is. Ik weet gewoon niet hoe ik hem dit moet vertellen. Er is nergens. Er zijn boeken over mensen die ziek worden. Maar er is geen boek die je vertelt hoe je een kind moet vertellen. Dat je oma of je moeder of wie dan ook zelfmoord heeft gepleegd. Die prentenboeken zijn er niet. Ik weet, als hij is nu op een leeftijd en hij is pinter genoeg daarvoor. Dat als ik hem dit ga vertellen, dan gaat hij vragen. Ja, maar hoe dan? En waarom dan? En wat is er dan gebeurd? En ik weet gewoon niet wat. Ja, dat klinkt heel klinisch, maar wat pedagogisch verantwoord is. Hoeveel een kind aan kan en moet weten over zoiets.
Het is interessant om te horen dat in jouw beleving is dat je dan het event en hoe het einde is geweest in kaart zou willen. Dat meteen is wat je zou zeggen tegen je kinderen. Terwijl ik denk, goh, kinderen weten wel, die hebben zelf een papa en een mama. Ja, jij hebt ook een papa en een mama. Dus het is interessant om te kijken of dat dan tot de mogelijkheden behoort.
Ja.
Dat je het verhaal stukje bij beetje op laat komen. Net kwam in mij op. Misschien heb je nog ergens één foto waar je met of zonder haar prettig op staat. Of weet ik, zou zomaar kunnen of niet.
Ja.
En kinderen willen vaak een gezicht daarbij hebben.
Ik denk dat dat op zich een mogelijkheid is die ik zelf denk ik überhaupt niet eraan had gedacht, zeg maar. Maar ik denk dat het wel een mooie mogelijkheid is om daar dat te introduceren, zeg maar.
Als jij aan jouw moeder denkt, wat popt er dan op?
Leegte, eenzaamheid. En ik denk dat dat ook is hoe zij letterlijk haar leven heeft afgesloten.
Ja. Er zit een soort innerlijke behoefte, maar dat zegt alles over mij. Dat ik denk, goh, als het leven zoveel pijn doet dat je deze keus maakt. Wat zou zij dan willen dat jij je nog zou herinneren? Hè? Is dan alleen het einde er en het gruwelijke verhaal? Of is er nog iets anders waarvan zij zou hopen dat je dat zou herinneren?
Ik denk dat zij hoopt dat ik vooral de leuke momenten erin kan pakken. En die probeerde ik me in het begin heel erg te herinneren. Maar vooral omdat ik de minder leuke dingen vooral probeerde weg te drukken. Nu probeer ik het naast elkaar te laten bestaan. Alleen, ik merk wel met de tijd, omdat er maar een handjevol leuke herinneringen zijn. En veel meer dingen die vervelend zijn, overheersen vaak de negatieve dingen. En dan, ja, dan mis je toch een stukje, denk ik, daarin in hoe het had kunnen zijn, zeg maar.
Herinner je nog iets van haar uitvaart en of je daar een bijdrage aan hebt geleverd waar je goede herinneringen aan hebt?
Ja, ik herinner me best wel veel van haar uitvaart. Mijn oom en tante die hebben samen met mij de uitvaart geregeld. Ze hebben mij eigenlijk alles zelf laten doen in de zin van ik mocht alles zelf uitkiezen. Ik mocht de rouwkaart zelf uitkiezen. Ik mocht de kist zelf uitkiezen. Ik mocht kiezen welke muziek er kwam. Echt alles heb ik in dat opzicht zelf mogen doen. Vooral omdat zij geloofde. En daar ben ik ze heel echt super dankbaar voor. Dat ik dat moest doen. Dat ze zeiden van als wij die keuze gaan maken. Misschien kiezen wij net een ander liedje. Maar het is jouw moeder. Dus weet je, jij mag daarin kiezen. Jij mag bepalen. En dat heeft me zoveel steun naar haar hand gebracht. Omdat, weet je, ik heb niet kunnen bepalen wanneer ze zou overlijden. Ik heb niet kunnen bepalen of ik haar zou zien of niet. Ik heb niet kunnen bepalen wat hoe dat voor invloed zou hebben op de rest van mijn leven. Maar ik heb wel die momenten kunnen bepalen. Ik heb wel kunnen bijdragen aan in ieder geval een voor mijn gevoel waardig afscheid. Op haar begrafenis heb ik zelf gesproken, heb ik een gedicht voorgelezen. En ik herinner me nog dat ik dat heel spannend vond. Maar ik was ook wel heel gesterkt. Ik weet nog dat ik... Er waren heel veel mensen. En ik weet nog dat ik daar in de zaal mijn hele klas van 3 HAVO zag zitten. En ondanks dat je misschien geen normale tiener bent op dat moment. Of geen normaal iets doorloopt als tiener. Voel je wel ontzettend gesterkt. Want daar zitten je leeftijdsgenoten. En die zijn er wel allemaal stuk voor stuk voor jou. Wat me wel het meest is bijgebleven is het verdriet van mijn oma. Ik heb nog nooit iemand zo zien breken. In hoe pijnlijk moet het zijn als je eigen dochter deze keuze maakt en jij geen afscheid kan nemen.
Speelt de manier waarop je moeder is overleden een grote rol op de momenten dat je aan haar denkt?
Ja, dat speelt wel een grote rol. Ik kan het niet loskoppelen, zeg maar, van elkaar. Voor mij hangt er altijd een soort van zwaard van Damocles boven, zeg maar, van oké, ze heeft echt iets gruwelijks gedaan. Gruwelijks in de zin van vooral de manier, zeg maar, hoe zij overleden is. Ze heeft zelfmoord gepleegd door voor een trein te springen. Ze is voor een goederentrein gesprongen. Die zijn dusdanig zwaar en beladen dat zij dat niet doorhebben als iemand dat doet. Dus die rijden door. En later is zij gevonden door 2 kruisende treinen, zeg maar, op het spoor. Mijn oom heeft haar moeten identificeren. En toen waren ze nog stukken van haar aan het zoeken. Dat zijn dingen, dat onthoud je altijd. Daar kan je nooit één geheel van maken. Daar kan je nooit iets anders bij bedenken. Dat onthoud je altijd. Je weet altijd dat er in die kist geen mama als geheel heeft gelegen. Maar mama in stukjes. Ondanks dat je haar niet hebt gezien. Dan nog voel je dat en weet je dat. Dat kan je niet. Ik kan het nog niet los van elkaar koppelen. Misschien kan ik het ooit los van elkaar zien. Maar voor mij voelt het als één geheel, zeg maar.
Waren er ook andere emoties als verdriet en wat deed jij daarmee?
Ik was hele lange tijd heel erg boos. Wat deed ik daarmee? Ja, eigenlijk niet zoveel. Gewoon boos zijn op alles en iedereen. Ik heb daar eigenlijk nooit... Toen ik jonger was, wilde ik daar überhaupt niks mee, zeg maar. Toen ik ouder was, ging ik dat echt doorwerken. En was het van, oké, maar waarom ben ik toch telkens... Wat is die boosheid, zeg maar? En die boosheid was op haar vooral, omdat ze gelogen had over wat er met haar speelde. Ja, die boosheid was over waarom kan mijn leven niet gewoon net zo zijn als Tessa van op de hoek, bij wijze van spreken. Weet je, waarom is het niet gewoon normaal? En die boosheid zat hem ook vooral in, ja, waarom ben ik altijd alleen? Zo voelde dat echt letterlijk. Dat gevoel heb ik, ja, minder, zeg maar, nu. Maar toen voelde dat heel alleen. En daar was ik heel boos omdat ik dacht van, maar wie is er dan nog voor mij? Wie is er dan nog bij mij, zeg maar? Ook omdat ik geloof dat de enige... Mensen hebben het vaak over onvoorwaardelijke liefde. onvoorwaardelijke liefde tussen partners. Ik denk niet dat het bestaat. En elke liefde zit voorwaarden. Mijn man en ik houden van elkaar, maar als een van de twee zou vreemd gaan, dan is daar de voorwaarde dat dat niet kan in onze relatie. De enige onvoorwaardelijke liefde die je denk ik hebt, is voor je kind. Ja, daar was ik boos omdat ik dat had zij geschonden of zo. Dat was weg.
Heeft de dood van jouw moeder invloed gehad op jouw beroepskeuze?
Ik ben een van de 3 gecertificeerde bereavement doula's in Nederland. Ja. Dat betekent dat ik mensen ondersteun tijdens zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Voorheen heb ik SPH gestudeerd, sociaal-pedagogische hulpverlening. En ook een tijd in de hulpverlening gewerkt. Het heeft wel mijn richting keuze zeg maar, bepaald. In die zin, ik wilde graag in hulpverlening werken, omdat ik graag iets voor een ander wilde doen. Ik wilde voor een ander, ik wilde diegene helpen, zeg maar. En later werd dat omgezet in dat ik zag hoe belangrijk eigenlijk het moederschap was. Hoe belangrijk dat voor mij was en hoe belangrijk dat voor veel nieuwe, jonge moeders was. En dat ik oprecht geloof dat als je een goede of een mooie start in ieder geval hebt bij de bevalling, als je daar een fijne ervaring aan overhoudt, dat een hele andere start geeft in het moederschap. Dus dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk ben geswitcht daarin. En dat ik dacht van, maar dit voelt nu goed om te doen en hier moet ik nu zijn.
Het is interessant, vind ik, als mensen beroepskeuzes maken die heel erg bij zichzelf passen. Dat het vaak te maken heeft met wat je hebt verwerkt in je eigen patronen en pijnen. En dat je dan daarmee de richting bepaalt, waardoor je heel stevig in die nieuwe keuze kunt gaan staan.
Ja, het was ook echt, voor anderen leek het wellicht wat impulsief, want die hadden zoiets van, oh, ze gaat iets anders doen. Maar voor mij was het echt dat ik voelde van, nee, hier moet ik nu zijn. Dit is wie ik ben en dit is wat ik ga doen. En dat is me ook gelukt. Ik heb mijn eigen bedrijf opgebouwd, dat gewoon bloeit, zeg maar. En groeit nog steeds. En het voelt gewoon, elke geboorte waar ik bij ben, dan voelt het ook echt van oké, op deze plek hoor ik te zijn. Hier hoor ik nu te staan.
Wat mis jij het meest aan je moeder?
Ik mis het meeste aan mijn moeder. Ja, de saamhorigheid denk ik die we ook wel voelden. Omdat ik natuurlijk alleen met haar ben opgegroeid grotendeels. Waren we wel heel saamhorig, zeg maar. En heel close op een bepaalde manier. Ja, en gewoon de humor die ze af en toe had. Ik denk dat ik die van beide kanten, want mijn vader kan die ook heel erg hebben, heb meegekregen. Dus dat mis ik wel.
Als ze vandaag de dag nog leefde, wat zou je dan als eerste met haar willen doen of delen?
Dan zou ik haar eerst tijd met mijn kinderen laten doorbrengen. Mm-hmm. Zodat ze kan zien wat een prachtige kleinkinderen ze heeft.
Voel jij je moeder nog wel eens om je heen?
Enerzijds voelt ze af en toe heel ver weg. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik echt geloofde dat ze bij me was. Na de geboorte van mijn dochter, toen heb ik heel veel bloed verloren, zeg maar. Waardoor ik uiteindelijk met spoed op de OK belandde, omdat het niet goed ging. En toen werd ik natuurlijk onder narcose gebracht. Maar ik herinner me dat toen ik wakker werd, dat ik wist dat ik haar had gezien. En dat ze tegen mij zei, Sjeun, het is niet jouw tijd, je moet terug. En daar was ik op dat moment zo van overstuurd toen ik wakker werd, want toen was ze er niet meer. En een jaar daarvoor heb ik een buitenbaar moeilijke zwangerschap gehad. En toen eigenlijk hetzelfde verhaal, toen was het ook echt best wel kritiek. Lag ik ook op diezelfde OK een jaar daarvoor. En toen heb ik haar ook gezien. En ook toen zei ze tegen mij, het is niet jouw tijd, Sjeun. Dus ik geloof, ik voel haar niet altijd meer. In het begin had ik het idee dat ze veel dichterbij was. Maar nu geloof ik dat ze er is op de momenten dat het echt nodig is. En dat was een moment dat het echt nodig was.
Is er nog een laatste raad of levensles die jij van jouw moeder kreeg?
Toen ze overleden was, had ze een kaart achtergelaten, zeg maar. En daarin schreef ze, Sjeun, ga niet bij de pakken neerzitten. Werk hard, zorg goed voor je dat je je studie afmaakt. En weet je, pak gewoon alles weer op. En ik denk dat dat wel mijn ding is. Ik kan soms Weet je, op een gegeven moment was ik aan het studeren en toen dacht ik, oh, ik heb er echt geen zin meer in. En dan ergens vind ik toch weer de motivatie dat ik denk van, nee, ik ga dit doen. Ik ga dit doorzetten. Ik ga dit afmaken. Dus ik denk dat ik die levensles ergens heel diep heb ingeprent, zeg maar. En dat die heel erg is blijven hangen wel.
Wat zou jij zelf zeggen tegen je kinderen die nu meemaken wat jij hebt meegemaakt?
Ik zou ook zeggen, ga niet bij de pakken neerzetten. En ik zou vooral zeggen, wat ik in die tijd veel heb gedaan, is ik heb heel veel wel opgeschreven. Ik heb dat laatst teruggekeken eigenlijk. Toen vond ik dat tussen de fotoalbums. En teruggelezen. En dat maakt wel dat ik veel herinneringen, zeg maar, naar boven heb kunnen halen. Dus dat heeft me heel erg geholpen. En ik denk echt, als je dit meemaakt, dat je gewoon echt verbinding moet gaan zoeken met andere lotgenoten. Alleen zij kunnen echt initieel voelen hoe het voor jou voelt. En zij kunnen die mix van gevoelens eigenlijk ook echt oproepen. Het is gewoon heel anders. Het is een heel ander manier van aan het einde van je leven komen dan euthanasie of terminaal zijn, denk ik. Weet je, misschien denk je dat je er over 30 jaar nog zult zijn. En dat zou super fijn zijn. Dan maak je alles mee. Dan loop je alles door samen met je kind. Maar misschien is het morgen voorbij. En dat kan. Weet je, je hoeft niet ziek te worden of wat dan ook. Je kan ook gewoon een ongeluk krijgen. Maar leg die herinneringen klaar. Weet je, maak een brief voor als ze misschien gaan trouwen en jij er niet bij zult zijn. Maak een brief voor als ze een kind krijgen. Weet je, koop desnoods een slabbertje met I love opa of I love oma. En leg dat klaar voor je kinderen om te geven. Of dat een ander dat kan geven. Want hoe speciaal is het als jij 15 jaar nadat je moeder is overleden of 5 jaar en je krijgt een kind. En je krijgt een slabbertje, dan krijg je eigenlijk een soort hemelsgeschenk. En hoe dichtbij kan het dan nog bij je zijn? Ook al denk je misschien dat het niet gaat gebeuren, probeer je er toch op in te stellen dat leven echt gewoon vergankelijk is.
Wat liet ze achter, jouw moeder, als je het hebt over legacy?
Ze liet een dochter achter en een hoop leegte. En in die leegte kan ik wel zien dat er ook heel veel liefde is en dat het ook goed zo is. Dus ja, die liefde liet ze ook achter. En ik geloof ook dat het naast elkaar kan bestaan.
Als er nog een vraag was die jij aan je moeder zou kunnen stellen, wat zou het dan zijn?
Maar ik heb denk ik wel 1000 vragen. En één daarvan zou zijn van, waarom heb je het gevoel gehad dat je niet eerlijk tegen mij zou kunnen zijn? Nou zijn er ook andere vragen, zoals dat ik gewoon zou willen weten van, hoe was het voor haar om zwanger te zijn? Of hoe was ik als baby? Was ik rustig? Was ik druk? Sliep ik veel? Niet. Dus dat zijn andere dingen eigenlijk die ik zou willen vragen aan haar. En ik zou gewoon vooral willen weten van, hoe zie je mij nu ik hier op dit punt in mijn leven ben? Hoe ik er zo bij zit eigenlijk. De dingen die ik heb gedaan en het gezin dat ik zelf heb gevormd, zeg maar.
Wat zou haar antwoord zijn op je vraag?
Op die laatste. Ik hoop dat ze zou zeggen dat ze trots op me is.
Zou ze vast zijn. Bedankt voor het luisteren naar Even aan mijn moeder vragen de podcast. Vanaf september staan er een aantal leuke workshops op onze kalender. Je kunt je nu al aanmelden voor de workshop Maak van je scheiding geen schande. De dood is niet zo duister. En of systemisch kijken naar familierelaties. Ga naar de website voor meer informatie. Tot gauw!